Wij waren in Romeinen 1, vers 17, waar gezegd wordt hoe dat is en hoe dat komt, dat het evangelie van Christus, dan wel van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, kracht Gods is tot zaligheid, althans, vanzelfsprekend bijna, voor degene die gelooft. Dat is namelijk gelegen in de inhoud van dat evangelie, de essentie van die boodschap. De essentie daarvan is natuurlijk dat God zijn beloften vervuld heeft en inderdaad die man naar Gods hart, die man die zijn beeld en gelijkenis is, heeft voortgebracht. Maar de route waarlangs dat gebeurd is, heeft inderdaad voldaan aan Gods rechtvaardigheid ook in een bredere zin. In essentie, Gods rechtvaardigheid wordt ons voorgesteld als trouw aan zijn woord. God spreekt en hij houdt zich daaraan. Men kan ook zeggen, hij houdt zich aan het woord van God. Dat moet per definitie rechtvaardigheid zijn. Daar valt weinig aan uit te leggen, vrees ik. Dat is nou eenmaal zo. Daar tegenover staat, en dat weten we ook allemaal, dat de mens zich daar niet aan houdt. Zodat van de mens gezegd wordt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat is twee bladzijden verder, waar het staat. Maar God wel. God is rechtvaardig. Wel nu in het evangelie, en dus de, logische wijze de prediking van het evangelie, wordt niet primair Gods genade geopenbaard. Zo lees ik het namelijk ook nergens in de Bijbel. Dat kun je allemaal wel verdedigen natuurlijk, dat dat zo is. Maar dat is niet de inhoud, niet de essentie van de prediking. Dat is dat Gods rechtvaardigheid geopenbaard wordt. En daarmee dus ook de beruchte vraag naar Gods rechtvaardigheid, die wordt dan ook beantwoord. Is God wel een rechtvaardig God? En hoe kunnen wij dat weten en waaraan zien wij dat aan? Waaraan zien wij dat? Mijn vader zei gewoon, als je Gods rechtvaardigheid wil zien, dan kijk je naar het kruis van Golgotha. Als je wil weten hoe God over de zonden denkt, sommigen onder ons denken daar heel makkelijk over. Als je wil weten hoe God erover denkt, kijk je naar het kruis van Golgotha. Dat is niet niks. Hij heeft echter dat probleem opgelost. En niet, hij heeft het een en ander door de vingers gezien. En niet zomaar, hij laat het voor wat het is en trekt er zich niks van aan. Integendeel, dat zou onrechtvaardigheid van God zijn. Maar integendeel, hij demonstreert zijn rechtvaardigheid. En zoals ik al even opmerkte, feitelijk wordt die rechtvaardigheid van God het onderwerp van heel Romeinen hoofdstuk 3. Nu is het zo dat dat begrip rechtvaardigheid, dat kennen wij natuurlijk, omdat het een belangrijk, vele malen voorkomt, zal ik het maar zo zeggen, in de Bijbel zelf. Ook de Joden kennen het begrip en spreken over de tzadikim, de rechtvaardigen enzovoorts. Er blijft toch altijd iets moeilijks aan het hele begrip, omdat natuurlijk in de wereld als zodanig rechtvaardigheid weliswaar hier en daar, al was het maar officieel, wordt nagestreefd, maar nooit wordt bereikt. Het bestaat niet. Dat is het probleem van de juristen onder ons. Het bestaat niet. Ik heb ook gemerkt, dat is mijn persoonlijke ervaring, dat juristen hun norm voor wat rechtvaardigheid betreft dan ook heel wat lager stellen dan ik gedacht had. Laat ik het maar bij mezelf houden. Bij hun is rechtvaardigheid het zich houden aan de wet. Nou ja, het moet er net nog mee door kunnen. Als je lang genoeg praat, zal ik maar zeggen, dan heb je het net zo'n beetje binnen de grenzen van de wet gepraat en dan is het goed. En dat is rechtvaardigheid. En anders moeten ze de wet maar veranderen, maar dat is gewoonlijk hun zaak weer niet. Daar zijn de politici voor. En het, u weet, dat zijn die half afgestudeerde doctorandussen. Volgens Wim Kan was dat. Dus dan moet u ook bij hem wezen. En het eerste wat ik erover moet zeggen is dit. Wij kennen uit ons jargon en ook uit de Bijbel trouwens, uit de Bijbelvertalingen, de term rechtvaardig maken. Rechtvaardig maken. Ik moet u zeggen, dat bestaat niet. Dat woord staat wel in de Bijbel, dat wil zeggen in onze vertalingen, maar het bestaat niet. Dat is een absoluut, ik wilde zeggen idiote vertaling, maar dat is natuurlijk te zwaar uitgedrukt. Maar het is ook een beetje onbenullig trouwens, zo'n vertaling. Ik bedoel, je hebt het woord rechtvaardigheid of wat er maar wezen mag. En ik ga even gemakshalve uit van het Hebreeuws, omdat dat dan toch de basis is voor alle talen en ook van het Grieks. Je hebt daar één woord en als er een ding mee wordt aangeduid en dat blijkt uit het verband of het blijkt uit het bepalend voorzetsel, dan vertaal je het met rechtvaardigheid. Eventueel rechtvaardiging kan ook nog. En als blijkt dat er een mens mee aangeduid wordt, dan vertaal je het met een rechtvaardige. En ik knoeide het onbepaald voorzetsel er alweer tussen. Een rechtvaardige. Maar je vertaalt het met rechtvaardige. En als het een werkwoord is, want dat blijkt dan ook uit het verband, dan vertaalt men, niet altijd hoor, maar vertaalt men soms met rechtvaardig maken. Dan voegt men gewoon een werkwoord, het werkwoord maken. Doen had ook gekund. Dat kun je niet maken, dat kun je niet doen, dat kun je maken, dat kun je doen. Dat is gewoon, zijn twee woorden met volstrekt dezelfde betekenis. En ze voegen dat erin en dan hebben wij het idee dat iets wat onrechtvaardig is, alsnog rechtvaardig gemaakt kan worden. En dat u die onrechtvaardig bent, alsnog rechtvaardig gemaakt wordt. Er wordt aan gemodificeerd, er wordt geknoeid, gefiguurzaagd, geveild, bewerkt met een griffie. Dat kunstje van Aaron was dat, hè. Hij bewierp het met een griffie. Dat moet je eens proberen op de ambachtschool. Maar goed, zoiets. Nee, bestaat niet meer, maar toch maar. Maar wat over gaat is dit. Rechtvaardig maken bestaat niet. Het werkwoord is rechtvaardigen. Ook in het Nederlands. En als je leest ergens rechtvaardig maken of rechtvaardig gemaakt, dat is fout. Het is rechtvaardigen of gerechtvaardigd, ik rechtvaardig, jij rechtvaardig, wij rechtvaardigen. Dat doen wij niet, we hebben daar het recht trouwens niet toe. Want het is een juridische aangelegenheid. Rechtvaardigen houdt in niet rechtvaardig poetsen, maken, modificeren of wat dan ook. Rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. Het is wat de rechter doet. Nou ja, niet vaak. Rechtvaardigen, vrijspreken. Rechtvaardig is als de rechter zegt, ik vind geen schuld in hem. En daarmee rechtvaardigt hij de verdachte. Dat is het. Misschien dat de advocaat het ook probeert om zijn cliënt te rechtvaardigen. Om hem in te passen binnen de opgerekte grenzen, via de jurisprudentie, opgerekte grenzen van de wet. Maar zoiets. Rechtvaardigen is in principe wat de rechter doet als je iemand vrijspreekt. Ik heb daar ook een prachtige, dat blijkt uit het verband overal natuurlijk, maar goed, ik heb daar een prachtige tekst voor in Deuteronomium 25. Die zou je echt op moeten schrijven of onthouden. Deuteronomium 25. Misschien heeft er iemand nog wel een andere vertaling binnengesmokkeld. Dat kon ook wel eens helpen. Maar, staat de vertaling is ook aardig. Er staat, wanneer er tussen lieden Lui, weet u wel. Wat, één lied, twee lieden. Wat is het enkelvoud van lieden? Weet je ook niet, Lena? Bestaat niet, hè? Ja, maar dat is een heel ander woord, dus. Er is geen enkelvoud van. Van lui, in de zin van leuk leu. Lieden, weet ik ook niet. Was het enkelvoud van onkosten? Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, taal is een raar ding, hoor. Nou goed, hoeveel onkosten zijn het? Hoeveel onkosten heb je? 1, 2 of 3 onkosten? Grappig, hè? Je zit met... Zie je dat je als wiskundige raak je in de knoei met je taal? Dat zijn 2 dingen. Ja. Nou goed, wanneer er tussen lieden, mensen, twist zal zijn... en zij tot het gerecht zullen toetreden... dat zij, het gerecht, dat zij, de rechters, hen richten... dat zijn in de praktijk toch heus priesters... want die werden geacht aan te doen... en daarmee schriftgeleerden, want priesters werden geacht schriftgeleerden te zijn. Die waren verantwoordelijk voor het handhaven van het woord... en daarmee dus van de wet... Dat zij hen richten, zo zullen zij, en daar komt hij, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. Dit is denk ik NBG, wat ik nu citeer. Staat de vertaling zegt, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken. Maar het is gewoon, zo zullen zij hem rechtvaardigen. En de onrechtvaardigen zullen zij, onrechtvaardigen, juist, zullen zij veroordelen. Want verdoemen is gewoon veroordelen. Juridisch, via het recht veroordelen, dat heet verdoemen. Zij zullen de rechtvaardigen rechtvaardigen. En hier kun je natuurlijk met geen mogelijkheid vertalen met rechtvaardig maken. Maar het is dat woord, dat is wat het is. De rechtvaardige zou men ook inderdaad rechtvaardig verklaren. En dus, indien van toepassing, vrijspreken. Als het over strafrecht gaat dan, hè. Vrijspreken, gelijk geven, vrijmaken. En officieel verklaren dat zo iemand rechtvaardig is. Dat was hij al en omdat hij het was... wordt hij ook als zodanig aangemerkt. Dat wil zeggen, of wordt officieel zo iemand rechtvaardig gesproken voor de rechter. Dat is wat het is. En voor zover de Bijbel zegt dat u en ik gerechtvaardigd zijn... zijn we niet rechtvaardig gemaakt. Dat is misschien gebeurd, maar dat is een onmogelijke term... Dat gaat zo, dat is zo niet. Wij worden gerechtvaardigd, dat wil zeggen wij worden vrijgesproken, rechtvaardig verklaard door God. God heeft ons gerechtvaardigd. Dat wil niet zeggen rechtvaardig gemaakt, maar God heeft ons officieel rechtvaardig verklaard. Omdat we dat zijn. Juridisch. Ja, daar is een goede reden voor. Dat is omdat die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde werd gemaakt. Dat wil zeggen dat onze onrechtvaardigheden, dat wil zeggen onze zonden, allang geoordeeld zijn. Het is inmiddels lang geleden, zoals het lied dat zegt, lang geleden. Lang geleden hebben die zonden rechtvaardige vergelding ontvangen, indien die geen zonde gekend heeft, maar voor ons tot zonde werd gemaakt. Dat zijn de laatste versen ongeveer van 2 Korinthe 5. En anders Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dat is een Bijbels beginsel. Ik denk niet, ik weet niet, ik ben geen jurist. Ik kijk me stiekem in die hoek. Maar ik ben geen jurist, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar in de Bijbel, dat wil zeggen onder de, onder Gods wet. En eventueel heet dat dan onder de wet van Mozes. Was het zo gelegen dat als iemand schulden had, van welke aard dan ook, of hij nou schuldig was aan moord en doodslag, of hij had van iemand gestolen of zo, dan vroeger moest dat dan terugbetaald worden. Tegenwoordig hoeft dat niet. Als je geen afstand wil doen, mag je het houden. Al is het ook een paars dolfijn of zo, was het ook weer. Nou, laat maar zitten. Vreemde dingen, laat ik die frustraties maar weer voor me houden. Maar dan heeft iemand schulden. Als iemand schulden had, maar bijvoorbeeld kon hij misschien ook de kruidenier niet betalen, of zoiets, of zijn leveranciers, wat dan ook maar. Als iemand schulden had, dan had hiërarchie, daar komt die hiërarchie. Dan had de oudste in rang binnen de familie, vind je tegenwoordig alleen nog bij Molukkers, broeder, maar laat maar zitten. Ik heb er ook in de familie, ja. De oudste in rang, die heeft dan het recht om de positie van degene die schulden heeft in te nemen. Dat wil zeggen, hij heeft het recht om die schulden te voldoen. En daarmee is het afgelopen. Op welk niveau dan ook. Dat wil zeggen, eventueel ook de doodstraf te ondergaan. Als hoofd van die familie. Dat is omdat de mens niet maar een individu is. Dat is hij tot op zekere hoogte, of was het laagte? Dat weet ik niet, maar tot een bepaald niveau is hij een individu, maar hij maakt deel uit van een collectief. Dat is dan toch in ieder geval zijn familie. En het zogeheten hoofd van de familie, dat is in de praktijk de begoer, de eerstgeborene, degene met het eerstgeboorterecht, die heeft het recht om zijn familielid in rechten te vertegenwoordigen. Hij heeft niet de plicht om dat te doen. Hij heeft het recht om dat te doen. Niemand kan hem tegenhouden, dus juridisch voorkomen verantwoord. Bent u de verdachte? Nee, ik ben zijn grootvader. Nee, ik ben zijn oudste broer, wie het maar is. En dat is legitiem. En dat heet de wet op de lossing. Zo iemand wordt genoemd de losser. Daar is ook een woord voor, de goel. Kom je hier en daar in een lied nog wel tegen, zelfs in de bundel van Johannes de Heer, de goel. De losser heet het. Maar in de praktijk wordt dat woord ook vertaald met bijvoorbeeld bloedwreker. Want zo iemand heeft ook het recht om het tegenovergestelde te doen. Dat wil zeggen, als een van zijn familieleden onrecht is aangedaan, heeft hij het recht om voordat familielid lager in de rangorde in het strijdperk te treden enzovoort. En dan vertaal, als je het woord bloedwreker in de Bijbel tegenkomt, hetzelfde als het woord verlosser. We hebben er geen woord voor. Ja, losser. En dat is ook de betekenis, Bijbelse basisbegrippen, maar dat is ook de betekenis van de verlosser. Ik ben de Heer van Israël, er is buiten mij geen God, ik ben enzovoort. Ik ben de verlosser. Ik zal Israël verlossen. En dat betekent dat hij dus familie is en hoog in rang. Dat laat zich raden, want de Heer als zodanig is natuurlijk degene die Israël als volk geschapen heeft, dan wel heeft voortgebracht door goddelijk ingrijpen uit enige onvruchtbare mannen en nog meer onvruchtbare vrouwen in het verleden. Dat is één, toch? En in laatste instantie is het, nou ja, dan heb je onderweg nog dat hij is uit David, erfgenaam van de troon. En dan is hij ook de hoogste, want de hoogste familielid is de koning dus, hè? Want een volk is van huis uit een huis. een familie. En het hoofd van de familie, als die een beetje groot is uitgevallen, is de koning. Dat is wat het is. En die kan dus optreden als losser. Hij wordt geacht om dat te doen. Dat is in hoge mate de functie van de koning. Vandaar dat hij wordt geacht recht te spreken en ook inderdaad het leger aan te voeren en dat soort dingen meer. Dat is allemaal het werk van de Goel, de losser, de bloedwreker en hoe het maar heten mag. En de Heer Jezus Christus fungeert dus, want daar hebben we het allemaal over natuurlijk. De Heer Jezus Christus fungeert als losser van, nou ja, niet alleen van Israël. Verlosser of losser is heus hetzelfde. Oude Testament, Hebreeuws. Hij fungeert als losser voor heel de mensheid om twee redenen. Op twee gronden. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, de schepper als zodanig, dus dat kan. En het andere is, hij is volgens het enige doorgaande, heel de Bijbel doorgaande geslachtsregister, met vertakkingen die dan ook weer bij elkaar komen, maar iedereen die ooit zich met geslachtsrekeningen heeft beziggehouden, ik bedoel ook buiten de Bijbel, komt die dingen tegen. Er zijn er wel mensen die trouwen met hun oom of met hun achternichtje of weet ik veel. Ja. Sommige mannen trouwen met hun neef en zo. Maar dat soort dingen, in de Bijbel vind je dat ook, maar het komt bij elkaar. Het enige doorgaande geslachtsregister is dat van Adam tot op Christus. Waarom is het van belang? Waarom is het van belang? Als hij niet die lijnrechte erfgenaam was van Adam, dan was hij niet de hoogste in rang om lossing, verlossing tot stand te brengen. Betekent trouwens ook dat dat mensen die niet van Adam afstammen, dus niet het voorwerp worden van het verlossingswerk van Christus, want dat berust op het feit dat Christus het hoofd is van de Adamitische familie. Hebben we die nog? Zo werkt het. Zie? En daarom heet het, Bijbelse basisbegrippen, daarom heet het in Johannes 5, heet het dat God al het oordeel, alle rechtspraak, de hele juridische toestand heeft gegeven aan zijn zoon. Hij heeft hem gegeven om ook gericht te houden, heet het, in Johannes 5, vers 27, om recht te doen, recht te spreken, recht voor te brengen, wat het maar is, omdat hij bovendien, of onderdien, dat mag ook, tevens, eveneens, des mensen zoon is. Waarbij het woord mens helaas met een kleine letter staat. Des mensen, wil zeggen van de mens, enkelvoud, want des mensen is tweede naam wel enkelvoud. Hij is namelijk de zoon van de mens, Adam. Nou ja, met 73 generaties ertussen, maar toen maar. Hij is de zoon van Adam en dus de erfgenaam van alles wat hier naar Adam schoof. Namelijk dat hij beelddrager God zou zijn natuurlijk, maar dat hij de hele aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En hoe kan het dan dat God aan iemand als Jezus dit geeft? Wel, staat erbij, omdat hij des mensen zoon is. Hij is namelijk zoon van God. Ja, erfgenaam, zeker. En als zodanig gesteld. En maar ook zoon van Adam. Dat was hij al via zoon van David. Want de lijn van het erfrecht, van het eerstgeboorterecht, met betrekking tot koningschap althans, loopt inderdaad van Adam via Abraham en David, uitdrukkelijk, naar de Heer Jezus. Heb je dat? Die twee dingen horen bij elkaar. Je vindt dat trouwens ook terug in Daniel 7 is het. Daniel 7. Ik zag een als des mensen zoon. En hij naderde, of ze deden hem naderen voor de oude van dagen. En daar heb je bij elkaar God en de mens. Dan wel de zoon van God en de zoon des mensen. En die komen bij elkaar. En toen zei iemand, dan zijn het er twee. En dan zeg ik, nee, dan is het er dus één. Daarom naderen ze tot elkaar. Dat komt daar bij elkaar, precies zoals in Johannes 5 beschreven wordt. De zoon des mensen op de wolken des hemels staat erbij allemaal. Dan weet je, dat is Christus natuurlijk. En in Nicea heet dat de zoon. En voor mij mag hij ook zo genoemd worden, de zoon van God. Maar hij heet zoon des mensen. En hij nadert tot de oude van dagen, over wie je daarna niks meer hoort. Want aan die zoon des mensen voor de oude van dagen wordt heel het oordeel gegeven over de volkeren der aarde enzovoort. Lees het maar verder na in Daniel 7. Dat is wat besproken wordt. Kortom, rechtvaardigheid, Gods, wordt tot stand gebracht via de lossing. Wij vinden in de Bijbel ook een aardig voorbeeld van de toepassing daarvan, van het recht op lossing, dat is in het Bijbelboek Rut. Gaat alleen maar daarover eigenlijk, hoe dat zit. Ik kan u dat zo gauw niet uitleggen. Ik kan u wel iets ervan vertellen. Rut, weet u wel, een beetje een vreemde dame, buitenlandse trouwens, allochtoon, weet ik veel. Met de huwelijk en toen ingeburgerd en weet ik veel. Wat een getop allemaal. Toen de man kwijt, bleef ze over en zo. En aan het eind krijgen ze elkaar toch. Boas en Rut, en ze leefden nog lang en gelukkig. En een stelletje kinderen. En daar werd David ook nog uitgeboren. Na 3 of 4 generaties, afhankelijk van hoe je telt. En dat was het dan. En als het dan wat over verteld moet worden, over het boek Rut, dan gaat het dus onvermijdelijk over, ik heb het over ome Henk Heikoop. Maar ja, dan gaat het dus onvermijdelijk over Rut, de bruid, de vrouw die een type is van de gemeente, en Boas, de losser, die dan een type is van Christus. En ze kregen elkaar aan het eind van het verhaal. Hebben we dan? Boas, die zo genadig was om haar schort, dan wel wat het maar was, te vullen met aren. En te vroeg Naomi nog, heb je aren bij je? Maar die had ze niet. Maar, oh goed. Zoiets. En dan heb je het belangrijkste deel van het verhaal gemist, als u mij vraagt. Want er was nog een andere losser en er was trouwens ook nog een andere vrouw. Met hetzelfde verhaal op de achtergrond. Hebben die nog? Ze waren schoonzusjes. En hun beide mannen waren overleden, ze hadden een gemeenschappelijke schoonmoeder. En de een wordt gelost. Niet in Zuid-Frankrijk, dat is weer wat ze met de duiven doen. Gebrek aan concentratie is dit. Maar de een wordt gelost, verlost en de ander niet. Maar die andere wordt wel. Waarom wordt die andere, Jeroen, waarom wordt die andere in het verhaal dan vermeld? Waarom komt het voor? En waarom wordt er ook vermeld dat er een andere losser was ook nog? En het antwoord is, die twee hebben elkaar ook gekregen, maar dat is geheim. En dat gaat over Christus en de gemeente. En die andere gaat over ook Christus en Israël. Zo zit het in elkaar. En wie het nog verder bestudeert, Rut en Boas gaat over het Joodse volk en de Joodse Messias. Maar die andere, Orpa en Ploni Almoni, want zo heette die, Dat rijmt zo wel, boos. Prony, almoni, want zo heet die. Nou, die zijn een beeld van de verborgen Christus. Men roept ook wel de Heilige Geest. Maar goed, de verborgen Christus, die geheimzinnige zus en zo. Jij daar, hé, hey, jij daar. Zulk een, heet dat in de Statenvertaling, is een beeld van de Heer die zich verbergt in onze dagen. En Orpa is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die ging niet mee, die kwam ook niet terug uit ballingschap, de 10 stammen van Israël. Maar ze zijn wel gelost door de oudere broer zelfs van Boas. Reken het maar na. Want Boas zei, er is iemand met hogere rechten dan ik om te lossen. Die moet dus nog hoger in rang geweest zijn. En dat moet historisch dus een oudere broer geweest zijn. Dat moet die nog. Ja, ja, dat is mooi allemaal hoor. Lossing. Verlossing. Enzovoorts. Hij moest wel betalen, de losser. Dat dan weer wel. Maar hij deed het. En hij kon het. En dat is de Heer Jezus die verlossing tot stand brengt, gebracht heeft, die ons in rechten vertegenwoordigd heeft. Ja, ja. Die de hele mensheid als het ware, juridisch was hij de hele mensheid. En hij werd tot de misdadigers gerekend. Waarom ook niet? Hij vertegenwoordigt alle misdadigers. Het wordt beschreven, de situatie, als zodanig wordt beschreven in Jesaja 53. En hij werd ter dood veroordeeld, logischerwijze. Van Gods wegen. Dat er hier op aarde wellicht enigszins anders uitzag, dat mag dan zo zijn, maar het doet hier niets aan af. Je hoeft eenvoudig maar te vragen, waarom greep God dan niet in? En waarom gebeurde het zo? Omdat God er anders tegenaan keek. En het ook anders opvatte. Zo is dat gegaan. Dat is de losser. Zie? En als... dan dus, maar dan moet ik even omslaan naar Romeinen hoofdstuk 8, om het u gewoon voor te lezen, want dat is het beste wat ik kan doen. Romeinen hoofdstuk 8, als dan de vraag gesteld wordt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? In vers 33, dan staat er, God is het die... En ik hoop nou maar dat u merkt dat wat er staat toch tamelijk krom is. Oké, het staat er, het moet er iets mee te maken hebben. En beschuldigingen en rechtvaardigheid hebben, dat heeft met elkaar van doen. Zal ik maar zeggen, dus er valt ons verder niet zoveel op. Maar toch, wie zal beschuldiging inbrengen? God is het die rechtvaardig maakt. Ja, God is het die rechtvaardigt, die vrijspreekt. Iemand brengt beschuldiging in tegen u en mij, tegen uitverkorene God. Maar het heeft geen enkele zin. De rechter spreekt vrij. Heeft het al gedaan en als het moet bij wijze van spreken, dan doet hij dat nog. Dat doet hij niet, het ligt gewoon vast. Het is gebeurd, het ligt vast. De oude rekening is betaald, lang geleden. En zo staat het in het lied... in de bundel van glorieklokken in de vertaling van zuster Alt is dit. Long ago, the old account was settled long ago. Heb je die? De oude rekening is betaald. Lang geleden. En dat is gebeurd in het lijden en de dood, de veroordeling en de executie van Jezus van Nazareth. En hij kon dat doen, die vraag heb ik mezelf ook vroeger wel gesteld hoor, echt. Hoe dat nou kan, waarschijnlijk omdat anderen dat dan weer vragen, maar dat weet ik nou niet meer. Dat is ook zo lang geleden. Maar van hoe kan het nou dat één mens voor al die andere mensen, dit kan toch niet. Hoe kan het een mens in plaats van die ander? U weet wel, tweelingen doen dat bij gelegenheid. Tom en Tim, of Tim en Tom. En, Alfa Romeo heb ik het over. Coronel. Maar ja, maar zoiets. We zeggen, dat kan toch niet, dat is toch bedrog. Of de een doet rijexamen voor de ander. Dat soort dingen. Klassiek, deze dingen. Maar vanuit te zeggen, dat kan toch niet, dat is toch bedrog. Dan moet ik u zeggen, nou het kan wel, het is in de wet geregeld. En dat is omdat de mens niet maar een individu is, maar deel uitmaakt van een collectief, van een geheel, van een familie. En iemand heeft het, de oudste, degene die dat kan, heeft het recht om voor de familie op te treden. De familie te vertegenwoordigen in rechten. Dat wil zeggen wraakdoende, maar eventueel ook schulden betalende, van welke aard dan ook. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft en wat ik kon doen. En de aardigheid is dus dat je, als je dat één keer weet, kom je het ook regelmatig tegen in je Bijbel. Dan zegt de Heer Jezus hier op aarde, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te heersen. Niet gekomen om gediend te worden, heet het dan, maar om te dienen. En dan zegt u, nou, dan weten we dat, maar. Maar het moet dan wel tot je doordringen dat de Zoon des Mensen is de erfgenaam van Adam, de drager van de hoogste titel in de mensheid. En dat wil zeggen de rechthebber op de troon over de hele wereld, over geheel de aarde en over geheel de mensheid, op grond van het erfrecht. Daarom schaft men erfrecht het liefst helemaal af. En neemt de fiscus, de overheid, je bezittingen in beslag als je dood bent enzovoort. En titels zijn al lang afgeschaft en dat soort dingen. Nou ja, in het koninklijk huishouden hebben we het weer een generatie volgehouden inmiddels. Maar het hangt altijd aan een zijden draadje, men wil daarvan af. Maar een mens maakt nou eenmaal daar deel van uit. En de Heer Jezus als Zoon des Mensen is de erfgenaam van de troon over de ganse aarde en over de hele mensheid en over heel de schepping en wat het maar was. En als hij dus komt, nee, niet Zoon van God, zeg, Zoon des Mensen. Op grond van Gods woorden, beloften, opdrachten aan Adam. En dus als hij komt, zou je moeten heersen. Bovendien Daniel 7, dat is oud, hadden de Joden ook, kenden dat ook. De Zoon des Mensen zou komen om gediend te worden. Als koning der koningen en heer der heren. Maar hij zei, sprekend over zichzelf en gebruikmakend van de allerhoogste titel die een mens kan hebben. En dat is heel wat hoger dan wij, koning der Nederlanden. Om maar te zwijgen van wij, koning der Belgen. Je bent mooi klaar mee, zeg. Maar, vooral van de maar goed. Wij, en dat was dan dus Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Dat is een schok. Dat zou hij nou juist wel moeten doen. Er was trouwens ook dringend behoefte aan. En hij had er juridisch het recht doen, zelfs volgens Gods recht. Maar hij deed het niet. En zei, ik ben gekomen om te dienen. En als je dan van niks weet, maar je kent de oude Oud-Testamentische wet op de lossing, dan weet je ook wat hij zei. Als de erfgenaam, het hoofd van de familie, niet gekomen is om gediend te worden, dan komt hij kennelijk gebruik maken van zijn recht tot lossing ter wille van die familieleden die in schulden geraakt zijn en in slavernij, om die schulden te betalen en hen vrij te kopen. Kortom, om hen te verlossen. Want Bijbelse basisbegrippen, verlossing is altijd loskoping. Verlossing is maar niet vrijmaken, het is vrij kopen in je Bijbel. Verlossing, daar wordt altijd een losprijs voor betaald. Vandaar dat die fundamenten onder het tabernakel, niet overal, niet in onder alle omstandigheden, maar wel dikwijls, die fundamenten zijn van zilver. En zilver is argent, dat weet u, dat is geld, dat is zilver, dat is de uitbeelding van verlossing. Zilver in de Bijbel staat voor verlossing, omdat het is geld. Het is de prijs die betaald wordt. Dat bedoel je. En in zijn eerste komst, het is volstrekt systematisch. In zijn eerste komst, wij noemen dat zijn eerste komst, want hoe moet je het anders noemen? Anders moet ik zeggen, in het verleden kwam hij om van het recht van lossing gebruik te maken. Hetgeen dan toch een dienende functie is. En in de toekomst komt hij alsnog om gediend te worden. Om gebruik te maken van het recht van zijn troon. Dat is ook tegen hem gezegd. Het is tegen hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Hoezo? Nou, eis van mij, Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven de heiden tot uw bezitting en gestild en in stukken slaan. Gelijk pottenbakkersvat met een ijzeren scepter en hoe dat allemaal maar heet. Maar dat is Psalm 2. En de vaste uitdrukking bij mij luidt en tot nog toe heeft hij niet geëist. Dat komt pas in de toekomst als de zoon, niet zoon van God, als de zoon des mensen zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Natuurlijk is hij de zoon van God. Maar als hij hier op aarde zijn troon opeist, is het via de aardse lijn van het erfrecht. Hij is de zoon des mensen, de zoon van Adam, Ben Ha-Adam. Dat is de titel in het Oude Testament. En dat in het Nieuwe Testament heet iets als Huos, Anthropos en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal aardig, maar dat zijn vertalingen. Het is zoon van Adam. Dat is wat het is. Zoon van David, zoon van Adam, zoon van Abraham. En dus de erfgenaam van al die beloften die aan Adam, Abraham en David gedaan zijn. Noach sloeg ik over, maar die hoort er dan ook nog tussen, eigenlijk in het rijtje. En Juda hoort er eigenlijk ook nog bij. Maar het is toch een doorgaande lijn. En dat is wat aan de orde is. Met andere woorden, wij worden niet rechtvaardig gemaakt, hoewel je het wellicht zo kunt zeggen, maar dat is niet echt, dat is echt niet de betekenis van de term. Rechtvaardigen, het werkwoord van rechtvaardig, namelijk rechtvaardigen, is vrijspreken. En dat is wat God doet. Sinds Golgotha. En dus, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen God? U weet wie uitverkoren zijn? Moet je die navragen in Genève, want dan raak je helemaal van streek. Ja, daar woonde Calvin, ja. Je weet wie uitverkoren zijn? Degene die gelooft. En een mens wordt niet uitverkoren om tot geloof te komen, maar een mens gelooft om deel te krijgen aan de uitverkiezing. Weet je hoe dat ging vroeger in de tent? Ik geloof niet dat mijn vader het beeld ooit gebruikte, maar Frits Niemeyer wel. Ik weet niet, die had nog plastische voorbeelden dan mijn vader. En die zei, kijk, uitverkiezing is dit. Dan staat hier een streep, zo hiervoor in de tent staat hier een streep. En God kiest degene die aan die kant staan, voor u links. Dus kom maar naar voren, ga maar ergens staan. Kies maar aan welke kant van de streep jij gaat staan. Maar God heeft al gekozen. Dat is het. Moeilijker is het niet. Waar het individu betreft is dit de zaak. God zegt, ik kies geloof. Ik heb gekozen voor geloof. En daarom is evangelie kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar je moet zelf daar gaan staan. En dus vind je in het Oude Testament inderdaad al de kreet, kiest het leven, die dan op onze vrachtwagen stond vroeger. Kiest het leven. Kiest dan heden wie gij dienen zult. Aan de andere kant, kiest het leven. Je moet er gewoon zelf voor kiezen. En ik ben nogal fanatiek tegen die leer van uitverkiezing, omdat het niks anders is dan fatalisme, zoals je dat kent in al die Oosterse mystieken en ook in de islam. Het grootste deel van het orthodoxe christendom is ook zo. Komt toch wel God, komt toch wel goed, God doet wat hij wil, wij kunnen er ook niks aan doen. En als je moet erop wachten, het moet je overkomen, het moet je gegeven worden en je mag niet zomaar zelf iets. En potdorie, je moet wel degelijk zelf, je moet voortmaken. Bij voorkeur in je jeugd, in je jongelingsjaren of hoe dat maar heten mag. Heb je dat? Daar moet je zelf voor kiezen. Dat is de zin van de prediking. En vandaar waar men gelooft in die Calvinistische leer van uitverkiezing, daar valt ook weinig te prediken. Waarom zou je ook? Daar wordt ook weinig genade gepredikt. Het woord staat in de Bijbel, dus ja, je komt het tegen, maar er wordt weinig genade gepredikt. Waarom ook? God kiest immers, God moet het je allemaal maar geven. Slappe hap. Weet je wat het is? Men heeft liever de wet en wil zelf geen verantwoordelijkheid dragen. En men wil zelf dus ook niet kiezen. God moet het allemaal maar doen. Maar zo is het niet. God schuift het naar ons toe en zegt, alsjeblieft. Take it or leave it. Maar als ik een advies mag geven, dat is ook een lied, dat is van Johan Bosch die tekst. Als ik u vandaag een goed advies mag geven, enzovoorts. Maar misschien zingt hij dat nog een keer, van weet ik niet. En het advies is, kies dan heden wie gij dienen zult, namelijk het leven. Dat is wat het is. Dan krijg je niet maar deel aan het verzoeningswerk van Christus. Nou, dan ga ik langzaam, iets langzamer. Omdat het wel erg basaal is wat ik u nu vertel, maar zo ondergeschoven. Eén is voor allen gestorven. En de alverzoener, de universalist, zegt, en dus worden alle mensen zalig. En één is voor allen gestorven, staat in de Bijbel. Maar er staat wat anders achter. Er staat zelfs het tegenovergestelde achter. Want er staat, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Kijk, en die kan je begrijpen. Als één voor allen sterft, zijn allen gestorven. Als de straf op de zonde is de dood. En de straf wordt gedragen door die ene, namelijk de Heer Jezus Christus. En de executie wordt voltrokken aan het kruis van Golgotha. Betekent het dat juridisch gezien daarmee alle mensen voor God dood zijn. Dat is ook de verklaring voor het verschijnsel. Dat de een of andere theoloog die ervoor doorgeleerd had, predikte God is dood. Hij zat dicht in de buurt. Het is niet zo, de mens was dood. Want in de praktijk, dus voor alle praktische doeleinden hetzelfde is, want dood is, Bijbelse basisbegrippen, dood is, wat zei mijn vader ook alweer? Verbroken gemeenschap. Dood is, het contact is verloren. Vroeger hadden we telefoons, die hingen als zo'n draadje met zo'n slinger eraan, met zo'n bel, weet je wel. En dan kreeg je zo'n juffrouw aan de telefoon. Kom je nog tegen oude liedjes, operator, enzovoorts. Nou goed, dat soort dingen. En als er dan geen geluid uitkwam, dan zei je, oh, de lijn is dood. En dan hing je die haak weer op, want de telefoon hing in de gang, weet u wel. Moest stevig aan de muur, anders kon je niet die slinger draaien, hè. Nou goed, handzame dingen. Maar de lijn is dood, heet dat. En in dienst hadden we dat ook. Bij verbindingen werden kabels uitgerold, weet je wel. Ja, de lijn is dood. Want je moest dan tegen de kanonier zeggen dat hij meer naar links of meer naar rechts moest schieten. Of weet je veel wat, dat soort dingen. Maar ja, de telefoon deed het niet. Lijn is dood, dat is de betekenis van het woord. Verbroken gemeenschap. Geen communicatie. Communicatie is namelijk dus leven. Heb je dat? Er zit geen leven in die lijn. Geen communicatie. Nou goed. Maar één is voor allen gestorven. 2 Korinthe 5, zei ik het verkeerd. 2 Korinthe 5. Wij zijn van oordeel, vers 15, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat één voor allen gestorven is, betekent dat alle mensen dood zijn. Alle mensen hebben deel aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus. De uitdrukking dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is, is strikt genomen niet onjuist. Maar het is maar een deel, als u mij vraagt, een klein deel van de waarheid. Hij is niet voor onze zonde gestorven, hij is voor ons gestorven. Nee, en daarmee droeg hij onze zonde aan het hout. Ik weet het, zegt Petrus, natuurlijk. Maar wij zelf hingen daar. Hij hing voor ons in onze plaats. En daar stierven wij. En daarom kijkt God niet naar ons om. Die zegt, dat kan niet, jullie zijn uit mijn boek. Uitgeschreven. Ik heb u dat wel een verhaal wel eens verteld van die ik ben zijn voornaam altijd kwijt, want die is belangrijk. Domela Nieuwenhuis, maar dat was de achternaam. Maar een van die twee zal ik maar zeggen. Er was er een die had van doen met de situatie in België, opstanden, weet ik veel allemaal. Die Domela Nieuwenhuis. En die is in België ooit, om die reden, 19e eeuw, ter dood veroordeeld. Bij verstek, want die zat in Nederland. Maar ze hebben hem bij verstek ter dood veroordeeld. Ze hebben een strooie pop gemaakt en die opgehangen, dat was het dan. Maar u weet, in de wereld en in de politiek, vooral, ik heb het later nog eens uitgezocht hoe die voornaam was, maar ik heb hem echt niet bij de hand. Zoek u dat maar eens op. Het is echt historisch. Jaren later was de toestand weer veranderd en de man ging weer gewoon België in om een erfenis op te eisen uit zijn familie. Die heeft hij niet gekregen. Hij bestond niet. Dat was dood. Toen en toen, dan en dan zo laat, daar en daar overleden. En hij was dus al zijn rechten kwijt. Dat is heel leuk, want dan ga je meteen door het rode stoplicht rijden. En dan hoef je, dan ga je alsnog dood. Maar goed, maar je hoeft geen belasting meer te betalen. Je bent ontslagen van je verplichtingen, van je rechten ook trouwens. Van je rechten ook. Daarom kunnen christenen geen rechten laten gelden in de wereld. Althans niet op bijbelse grond. Hebben we dat nog? En voor God besta je niet. Voor God ben je dood. En daarom spreekt hij je toe en zegt: sta op. Maar opstanding, wedergeboorte, zaligheid of hoe je het maar noemt, komt tot stand in de opstanding van Christus. Dat is een vervolg op het verhaal, maar het is wel een ander hoofdstuk. Echt wel. In bijbelse context is het zo dat de ziel die zondigt zal sterven. De ziel die zondigt is dus doods schuldig, wordt gedood, einde van het verhaal, punt, basta, uit, over en uit. Of we het toch over verbinding hebben, over en uit. Maar voorlopig. Is dan met de dood alles uit? Dan zeg ik, ja, dat heeft er niet weinig mee te maken nu. Dood is dood, dat was het dan en dat is gebeurd enzovoorts. Hoe komt het dan dat de Heer Jezus, die onze zonde droeg, leeft? Ja. Nou ja, hij heeft de straf der zonde ondergaan en is gestorven. Dat is in overeenstemming met het Bijbels recht. Maar er staat nog meer aan recht in de Bijbel. Daar staat bijvoorbeeld in, het is meteen toepassing van recht trouwens, er staat bijvoorbeeld in, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. staat er misschien wat onopvallend in Genesis 15. Een paar keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, wordt gewoon gezegd, ja, maar dat is de regel, want er is bij God geen aanneming des persoons. Als geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, bij Abraham daar, betekent dit dat dus voor iedereen geldt. En God rekent ook ons geloof tot gerechtigheid. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat waar de Heer Jezus ons in rechten vertegenwoordigde en dus voor ons tot zondaar gesteld werd en onze zonde droeg en die der gehele wereld, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, weet u nog? Wel, waar hij dat deed, deed hij dat volstrekt in overeenstemming met het recht. Woord Gods natuurlijk, maar dan denkt u profetisch woord, maar dat bedoel ik niet. Hij deed het in overeenstemming met het recht Gods. Hij onderwierp zich ook aan de wil van God en volbracht die. Kortom, daarin demonstreerde hij dus, terwijl hij onze zonden droeg en tot de misdadigers gerekend werd, Jesaja 53. En terwijl de Heer behaagde hem te verbrijzelen, nog steeds Jesaja 53. Terwijl hij dat deed, volbracht hij de wil Gods. Hij was namelijk een gelovige. En God rekent geloof tot gerechtigheid. En dus tot leven. Want gerechtigheid is het tegenovergestelde van ongerechtigheid dat de dood met zich meebrengt. En dat is dus als volgt opgelost. Op grond van de zonden die hij droeg, werd hij gedood, geëxecuteerd, of hoe je dat maar zegt. En toen dat gedaan was, en aan het recht voldaan was, aan de wet voldaan was, de doodstraf had ondergaan, toen wekte God hem op grond van zijn geloof. Eerst het zondeprobleem opgelost en daarna nieuw leven. Wij zingen soms, omdat het zo in het lied staat, het is genoeg dat Jezus stierf en binnen een bepaalde context is dat als correct te beschouwen. Hij zei zelf ook, het is volbracht enzovoorts. Dus dat kan, maar het is niet genoeg om zalig te worden als zodanig. En dat is dan weer zoals het in een paar zinnen staat in 1 Korinthe 15. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. En degenen die eenmaal zijn overleden, zijn daarmee verloren. Want onze zaligheid ligt vast in de opstanding van Christus. En dan blader ik even terug naar Romeinen 4. Romeinen 4. Daar wordt gesproken over vader Abraham als voorbeeld aller gelovigen, zelfs als vader van alle gelovigen. En er wordt gevraagd, maar hoe was het dan met Abraham, van wie gezegd wordt dat God zijn geloof rekende tot gerechtigheid? De uitdrukking staat in vers 5 van Romeinen 4 al, maar nou ja, dat laat ik maar even liggen, want ik kan niet het hele hoofdstuk weer gaan bespreken. Maar daar staat dat God degene die niet werkt, vers 5, doch degene die niet werkt, hebben jullie? Degene die niet werkt, in de zin van werken der wet. Degene die niet werkt, maar gelooft. Toen heeft iemand uitgevonden dat geloven een werkwoord is en dus toch een werk. Dit is gewoon een ordinaire denkfout. Grammaticaal een werkwoord, maar dat maakt allemaal niks uit. Het is degene die niet werkt, maar integendeel gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, vrijspreekt, rechtvaardig verklaart, wordt zijn geloof gerekend. Dat is boekhouden. Nee, dat woord is het ook, ja. Logisch om mij, boekhouden is dat. Rekenen. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Want ook onder de wet wordt gerekend. Want onze zonden werden toegerekend aan de Heer Jezus Christus, werden daar weggeboekt. Ik ben geen boekhouder, maar ik weet wel dat je daar heel wat mee kunt. Voor zover ik creatief ben, zal ik maar zeggen. Nou ja, goed. Doe maar. Maar waar boek je zoiets? Aan welke kant boek je dat? Boeken we het af op de conferentie of op de tent? Ik bedoel die lessenaar dan, hè? Kost een paar centen, maar boeken we die af op de tent of boeken we die af op de conferentie? Of waar boeken we dat op af? Het antwoord is, daar waar het afgeboekt kan worden. Daar waar er nog wat verrekenen valt, of zo. Of je het verantwoorden, ja, dat kunnen we wel verantwoorden, want we gebruiken het voor alle doeleinden, dus toch maar. He? Zo werken die dingen. En zo is het ook in de rechtspraak feitelijk. Het is de vraag wie is verantwoordelijk en wie moet de schulden betalen. Dat is vaak een moeilijk iets. Nog moeilijker was de kwestie van het erfrecht, weet u nog. Wie erft dit en wie erft dat? Het is een kwestie van boeken, waar moet het naartoe en wie heeft het hardste nodig? Enzovoorts. U weet wel, we waren aan het voetballen op school en dan vloog de bal door de ruit van de school en dan kwam de meester naar buiten en die zei, jongens luisteren, wie van jullie is verzekerd? Dan heb jij het gedaan. Je moet toch maar. Ja, en het is te verantwoorden, toch wel. Maar of het een assist was of ja, dat weet ik ook niet. Het is ook moeilijk na te gaan. Maar er staat, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Met een voorbeeld vervolgens van David, die zegt, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man, dat is Psalm 32, zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Want het is een kwestie van rekenen. En God rekent onze zonden toe aan de Heer Jezus Christus. Maar andersom kun je ook zeggen, zijn rechtvaardigheid, en zijn, die voortkomt uit zijn geloof, wordt ook ons toegerekend op grond van geloof. Het heet dan, wij hebben een toegerekende rechtvaardigheid. Nou ja goed, ingewikkelder hoeft het ook niet te worden trouwens. Daarna staat er dat Abraham geloofde God en toen had hij nog geen kinderen. Hij was zelfs ook nog niet besneden en hij had ook niet de Mosaïsche wet. Heb ik die nog? Dus als nou straks Ouweneel komt om uit te leggen hoe dat zit met de zware ethische onderwerpen. Sorry Jeroen, met de zware ethische onderwerpen zoals daar zijn, maar ik zal ze u niet noemen, abortus en u weet maar, zijn ze nog steeds niet over uitgepraat binnen het christendom. En nog zowat van die dingen die alle van doen hebben met de binnenkamer en met de slaapkameren en waar men toch zo graag in het publiek over spreekt en met elkaar over discussieert en vingers uitsteekt en wat maar wezen mag, dan moet ik u zeggen dat als hij de redenvoering moet houden voor Abraham, kan hij in ieder geval de wet niet gebruiken, ook al is hij afgestudeerd op de binnen de Calvinistische wijsbegeerte en dus over het gebruik van de wet. Heb ik nou wat lelijks gezegd? Nee, ik heb hem een advies gegeven. Je moet oppassen met die wet te gebruiken. Abraham was ook niet onder de wet. Ik wil zeggen, mens heeft een wet nodig en daarom heeft God hem gegeven. Dan is God toch wel laks geweest. Er waren al 2,5 van de 4000 jaar voorbij. Voordat God de wet gaf. En alleen nog maar aan dat volk dat toch maar midden in de woestijn leefde. En buiten de samenleving van de wereld stond. de internationale gemeenschap. Daar waren ze aan onttrokken, aan de internationale gemeenschap. Weet je wat het is, internationale gemeenschap? Oh, je hebt een vermoeden. Ja, ik heb. Dus daar zal het dan ook wel weer bij blijven. En ze kregen de wet en die hebben ze niet gehouden. Zei Stefanus, gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen van engelen en hebt hem niet gehouden. Zegt hij toch? Er is allemaal niks van terechtgekomen. En 1500 jaar later zei de heer, nou is er een eind aan. En nou komt het nieuwe verbond wat ik al eeuwen terug beloofd heb. Enzovoort. Je hebt een wet, daar kun je verder niks mee. Zie. Abraham had dat niet. Hij geloofde God en dat was voldoende. God rekende hem rechtvaardig op grond van geloof. Gebeurde trouwens bij Noach ook al, maar daar staat het iets minder opvallend. Abraham wordt het voorbeeld gesteld. Nou goed, en dan sla ik een stukje over en is de vraag, wat geloofde Abraham dan? Dat hoewel hij al te oud was. En hoewel Sarah te oud was. Dat er uit die beide verstorvenen, zo wordt het dan verteld, verstorvenen. Het woord staat in vers 19 hier van Romeinen 4. Dat uit die verstorvenen toch nog leven zou worden voortgebracht. Kortom, zij waren al dood. In bepaald opzicht. Maar God zou er leven uit voortbrengen. Dat geloofde Abraham, leest maar na in Genesis 15. Hij geloofde dus in een God die de doden opwekt. Hij geloofde in nieuw leven dat God beloofde. En dat is het evangelie, de blijde boodschap, de boodschap, de goede boodschap, de verwachte boodschap is dat God leven voortbrengt uit de dood. Dat hij zijn geest heeft uitgestort. De Messias heeft aangesteld, dan wel gezalfd, wat een pleonasme is. Messias worden per definitie gezalfd, want dat is wat het woord betekent, immers. Dat is waar het over gaat, over nieuw leven. En daardoor, door de opstanding van Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, door de opstanding van Christus worden wij behouden. En daar staat er, hij was ten volle verzekerd dat, vers 21, hij was ten volle verzekerd dat hetgeen beloofd was, hij, God, ook machtig was te doen. Hoe wist hij niet? En wetenschappelijk verklaren kon hij het waarschijnlijk ook niet. Al moet je die man natuurlijk ook niet onderschatten, die Abraham, maar vooruit. Maar er staat, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. En vervolgens, en nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Dat wil zeggen, die uitspraak in Genesis 15 staat er niet alleen voor hem, maar staat er voor ons. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zodat wij daar onze lering uit zouden trekken op de wijze zoals in Romeinen 4 hier dus uiteen is gezet. Ook om onzentwil aan welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Heb je die? Degene die geloven dat onze Heer uit de doden. Geloven in degene die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En ik zeg het nu aarzelend, maar ik zeg het toch. Ik ben van mening dat in vers 25 niet verwezen wordt naar de kruisiging, maar dat er slechts verwezen wordt vanwege de context. Dat slechts verwezen wordt naar de levende, opgewekte Christus. Hij is opgewekt in elk geval, daarom lees ik het vers in de eerste plaats. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar het is om onze rechtvaardiging, vrijspraak. Want kijk, vrijspraak, daar heb je niks aan als je al dood bent, hè? Je bent gestorven en begraven met Christus. Niet alleen gelovigen, ongelovigen zijn dat ook. Hij stierf voor alle mensen. Maar daarmee zijn ze dood en verloren. Maar in zijn opstanding ontvangen wij nieuw leven. Op grond van dat de Heer ons vrijspreekt. Op grond van geloof. De natuurlijke mens is voor God dood niet op grond van geloof. Christus, de Heer Jezus Christus is voor hun zonde gestorven, maar niet op grond van hun geloof. Ging ze helemaal niet aan, ging buiten hen om, ze wisten er niks van, ze moeten er ook niks van hebben. Maar het is wel gebeurd, de Heer heeft die rekening betaald. En daarmee de weg vrijgemaakt, u weet wel, voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. De weg vrijgemaakt tot het heiligdom. En de prediking is dan ook dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. En het wordt gepredikt aan dode mensen. Daarom zeg ik u, jongeling, dochtertje, sta op. Wilt gij gezond worden? Sta op. Volg mij. En wat het maar was. Dat is een prediking aan een dode wereld. Er staat ook, dat is Efeze 2 vers 1 en wat er verder volgt. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart door de misdaad en de zonde welke gij eertijds gewandeld hebt enzovoort. Dat is de echte situatie. En dus, hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij zijn rechtvaardige mensen. Wij hadden een schuld, maar de oude rekening is betaald long ago. En dat wij leven, hoewel we het recht op leven verloren waren, dat wij leven is op grond van geloof. Daardoor hebben we deel gekregen aan de opstanding van Christus. En overgeleverd om onze zonde. Ik ga er liever, nou niet, het is trouwens hoog tijd. Maar ik ga er dus ook liever niet op in, nu. Maar als je wat te doen wil hebben, dat begrip overgeleverd of overgegeven enzovoort. Zijn termen die van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige functie. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Hij is overgeleverd voor ons, voor onze zonden, want het bloed, het leven van Christus reinigt ons van elke zonde, van alle zonde. Dat gaat niet over de reiniging totaal via het kruis, maar het gaat over de reinigende werking van het leven, het bloed van Christus in ons. En dat is wat hij nu doet. Zijn gemeente, u dus, als u een gelovige bent, zijn gemeente reinigen, heiligen, zonder vlek of rimpel voor zich stellen. En dat doet hij door de reinigende werking van zijn leven, namelijk zijn bloed, in ons. En daar wijdt hij zich aan, dat is zijn werk nu. En dat is dan de introductie tot wat hier verder volgt. Dat is dan Romeinen 5, dat begint met wij dan gerechtvaardigd zijnde op grond van, uit het geloof, waarschijnlijk trouwens ook nog uit zijn geloof, maar dat is nou ook het punt even niet, daarom staat het er ook niet specifiek, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En in het volgende wordt uiteengezet, dat zeg ik samenvattend, heb u vanmiddag wat te doen. In het volgende wordt uiteengezet dat de Heer deed iets voor ons toen wij nog krachteloos waren, nog goddelozer waren, nog vijanden waren, nog zwak waren. En welke woorden nog maar meer gebruikt worden hier. En de retorische vraag is, wat denk je dat hij voor ons doet nu wij niet meer vijanden zijn, nu wij gerechtvaardigd zijn, nu wij zijn kinderen zijn, nu wij nabijgebracht zijn. Wat denk je wat hij nu voor ons doet? En dat is de moeilijke vraag, want niemand schijnt een idee te hebben wat God vandaag doet. En daarom verzint men zelf van alles. Maar wat hij doet, is ons behouden. Hoeveel te meer zullen wij verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dan staat er niet bloed, maar leven, maar het is volstrekt hetzelfde. Door zijn werk aan en in ons, waarbij hij ons verlost van de toorn, dat staat er ook. Behouden worden van de toorn. Dat wil zeggen van de duisternis in deze wereld en ons plaatsen in het licht. En inderdaad, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Niet hunnie, niet de wereld, reinigt ons als gelovigen van alle zonden. Dat is 1 Johannes 1 waar dat staat. En zo verder. En dan het volgende zegt dan hoe dat dan zo zit. Want in het volgende gedeelte, vanaf vers 12 tot en met vers 21, eigenlijk het hele hoofdstuk uit, wordt geleerd dat Adam aan het hoofd stond. Ja, biologisch, voor wat zijn leven betreft, hè? Bios, leven. Dat Adam aan het hoofd stond van de natuurlijke mensheid en dat wij allen als Adamieten zijn natuur met alles wat daar aan vastzit hebben geërfd. Kortom, wij zijn erfelijk belast. Genetisch, wat dat maar was en hoe dat maar heet. We hebben de adamitische hoedanigheden geërfd. Als zondaren en dus als stervelingen enzovoorts. Maar Christus, de laatste Adam, de tweede mens, staat ook aan het hoofd van een mensheid. Dat is de nieuwe mensheid die tot stand komt, gemaakt wordt door wedergeboorte. En zoals wij vroeger vervloekt waren met elke aardse stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde, zo zijn wij nu, Efeze 1 vers 3, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is de strekking van Romeinen 5 vers 12. Waar eerst sprake is van de erfzonde en dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, de zonde de dood. En de dood tot alle mensen is doorgegaan. Maar door die ene rechtvaardigheid, door het ene geloof, door die ene gehoorzaamheid van Christus, hebben wij deel aan zijn zegeningen. Dat is het leven van Christus met de hoedanigheden die daarbij horen in ons. En daarom helpt al die ethiek niet. Die zegt, je moet zus en je moet zo. Dat is allemaal gericht op een mens, de oude mens met zijn eigen aardigheden, dan wel eigen onaardigheden, jawel. In het Engels begint het ook met idio en dan weet je wat het is. Maar goed. Het is allemaal gericht op de natuurlijke mensen die te verbeteren. Maar dat gaat niet werken. Wat wij nodig hebben als kinderen Gods, hebben wij ontvangen. En dat moet ruimte krijgen in ons leven. Het kan alleen gevoed worden met het woord van God in het algemeen. Dat woord is het woord des levens en het woord heeft een reinigende werking. Want wij worden door Christus, de levende Christus, gereinigd door het bad des waters, door het woord. Efeze 5. Nou ja, Titus 2 mag ook. En noemt u maar op. En Johannes 1 natuurlijk. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Het reinigt ons. En dat verandert ons van binnen en het ontwikkelt, het brengt wat God ons gegeven heeft in de Heilige Geest, dat wil zeggen in het leven van Christus in ons, dat brengt het tot ontwikkeling, tot groei. En dat laat zich niet onderwerpen aan onze pedagogiek, didactiek, ethiek en, nou ja, en wat het allemaal maar was. Ja, jammer, maar helaas. En dan komt er altijd wel iemand die zegt, maar een beetje helpt het toch wel. Dan zeg ik, nou, soms wel. Maar het is gewoon toch weer zo erg tijdelijk van aard. Dat is de natuurlijke mens. Maar je zou moeten vertrouwen op wat de Heer doet. En je op hem richt, je op hem oriënteren. Maar waarom zeg ik het? U bent hier. Dat is heel verstandig. Dat meen ik, ja. Je te stellen onder dat woord van God en te leren hoe dat zit met die Bijbelse basisbegrippen.